Daniel 10, waarin in het algemeen wordt uitgedrukt dat de nu volgende profetie, zoals die uitgesproken wordt vanaf het einde van hoofdstuk 10, dan wel het begin van hoofdstuk 11, dat die inderdaad in zijn vervulling een onderbreking zal hebben. Onderbreking die wij in elk geval zijn tegengekomen bij de bespreking van de 70 weken van Daniel, uit de voorgaande profetie, het einde van hoofdstuk 9 dus. Maar die gedachte van die onderbreking vinden we uitgebreid terug hier in Daniel 10. In het bijzonder dan natuurlijk in het verschijnsel dat de Heer inderdaad naar Daniel toekwam. Want zo staat het. In het begin uw woorden ben ik tot u gekomen. Dat was vers 12 van Daniel 10. Maar het verhaal was dat de vorst des koninkrijks van Perzië, van de breuk, dus het een en ander tegenhield. Tot de verschijning van Michael is de gedachte, en daarna verscheen de Heer alsnog aan Daniel, want dat het om de Heer zelf gaat, dat blijkt zeker uit Openbaring 1. Openbaring 1 namelijk, waar wij een uitgebreid visioen vinden waarvan zonder meer duidelijk is dat het over de Heer Jezus gaat. Maar het is een visioen dat, waarvan de beschrijving overeenkomt met de beschrijving hier in Daniel 10 van deze zogenoemde hemelse verschijning. Het gaat om dezelfde, het gaat om de Heer zelf. En ik houd het erop dat die kwestie van de vorst van Perzië en de verschijning van Michael enzovoort, dat typologie is en inderdaad tot uitdrukking brengt dat inderdaad de normale ontwikkeling van Gods werk aan Israël, of meer in bijzonder aan het Joodse volk, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, onderbroken zou worden, dat daar een breuk, een bres, een peres in zou zijn. Maar nadat dat verteld is, staat dan in vers 14, nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor dagen. En de vertalers hebben er gemaakt vele dagen, dat is ongetwijfeld ook de bedoeling, de strekking van deze woorden. Zoals we dat natuurlijk ook in Daniel 8 tegenkwamen, ja, de 8 vers 17 bijvoorbeeld. Want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Dan heb je precies zo'n uitspraak. Want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Het zal wel wat langer duren, is eigenlijk het idee, blijkbaar. En achteraf geredeneerd, het zou wat langer duren dan we zouden veronderstellen op basis van de inhoud van deze profetieën. Maar we hebben gezien dat ook in hoofdstuk 8 weliswaar de lijn te volgen is tot in de dagen van Antiochus Epiphanes. En we zouden daar wellicht de indruk krijgen dat via hem, dat wil zeggen na hem, de Messias zou verschijnen om zijn koninkrijk op te richten en de vervallen hut van David te herstellen enzovoorts. Maar we weten dat dat zo niet gebeurd is. En iets dergelijks geldt ook voor deze profetie uit Daniel 10. Het zal namelijk blijken, maar daar hebben we het natuurlijk nog over, dat ook Daniel 11 moet ik dan vervolgens zeggen, dat ook Daniel 11, dat wil zeggen de profetie die nu uitgesproken gaat worden, dat die ook niet verder leidt dan de figuur van Antiochus Epiphanes, maar blijkbaar springt die vandaar over naar die figuur die in de 70ste week van Daniel, maar ook daarna, zijn opwachting zou maken, precies zoals in hoofdstuk 8. Nou goed, dus inderdaad, er zijn nog vele dagen. Het gezicht is nog voor vele dagen. 10 vers 14. En dan vers 15. En toen hij deze woorden met mij sprak, sloeg ik mijn aangezicht ter aarde en ik werd stom. Ook dat is niet nieuw langzamerhand voor ons. Dat hebben we al zo vaak gelezen en dat komt nog een paar keer, geloof ik, in de rest van het hoofdstuk. Ook dat is de uitdrukking van deze onderbreking in het verhaal. Wij kennen trouwens, ook in het Nieuwe Testament, geloof dat ik het vorige keer nog net even heb aangehaald. We kennen in het Nieuwe Testament ook dat verschijnsel van iemand die stom werd, totdat de profetie die tot hem kwam, vervuld werd. Dat was Zacharias, ja. De priester. Aan wie de geboorte van Johannes de Doper werd aangekondigd. Alleen zonder naam, weet u nog. En toen was er discussie over hoe hij moest heten, maar dat kon hij niet eens vertellen, want hij was stom. En het is een pracht van een illustratie, want de verschijning van Johannes de Doper, ik zeg het altijd, maar meestal kom ik dan van een totaal andere kant binnen, maar de verschijning van Johannes de Doper en het optreden van Johannes de Doper is eigenlijk niet anders dan de uitbeelding van de eerste komst van Christus. Johannes de Doper is een type van Christus. Ja, daar komt ook die vreemde uitdrukking vandaan, dat hij zegt, wie ik niet waard ben, zijn schoenriem te ontbinden. In gewoon Nederlands, ik ben niet waard om in zijn schoenen te staan. Want zo zeggen wij dat nu. Maar dat is precies wat hij deed. Hij was een type, namelijk van de Heer Jezus. En de gedachte is dat voordat de Messias definitief zal verschijnen, is er sprake van stomheid. En dus Zacharias was stom, totdat inderdaad de Heer zelf verscheen. Ik denk dat Zacharias overigens in dat geval gewoon een beeld is van het Joodse volk, dat inderdaad stom zou worden. Let even op, heeft hier niks mee te maken met Daniel, maar het is een goed verhaal. Het verhaal is namelijk dat Zacharias was priester en staat daarmee voor de priesterlijke ambt van het Joodse volk. U weet wel, het Joodse volk, de besnijdenis, hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. En de priester zou in de eerste plaats dus spreken. Zijn lippen zouden het woord Gods bewaren enzovoorts. Maar het punt is dat op het moment dat aan Zacharias wordt aangekondigd de komst van de Messias, wordt hij stom. Het is de uitbeelding van hoe inderdaad het priesterambt van het Joodse volk werd weggenomen in afwachting van de wederkomst van Christus. Zo noemen wij het dan, hè? In afwachting van zijn definitieve verschijning. Dat is waar het over gaat. Maar ik haal het alleen maar aan om aan te geven dat die stomheid, het niet kunnen spreken, namelijk van Daniel hier, overeenkomt inderdaad met het niet kunnen spreken van Zacharias. Maar het is een uitbeelding van het Joodse volk in onze tegenwoordige tijd. Want u en ik worden geacht te weten dat de gemeente wel degelijk in de plaats van Israël gekomen is. De punt is echter dat die plaats waar we het dan over hebben, is de positie van de priester. Het priesterlijke volk namelijk. Het heeft niks van doen met wie de behouden wordt of niet, wie de zalig wordt of niet. Het heeft van doen met de vraag wie, welk volk namelijk, bedient nu dat priesterlijke ambt. Welk volk heeft deze priesterlijke en ook koninklijke functie. En de gedachte is dat die functie uiteindelijk van het Joodse volk werd weggenomen. En ik zeg uiteindelijk, ik bedoel gewoon, het was van de 10 stammen al veel eerder weggenomen natuurlijk. Maar uiteindelijk ook van het Joodse volk in de dagen van de eerste komst van Christus. En het priesterambt werd gegeven aan de gelovigen van vandaag. En in de praktijk is dat dus gewoon de gemeente. Dat is ook wat we op vele, vele plaatsen in het Nieuwe Testament lezen. Nou goed, maar dat betekent dat het Joodse volk in onze dagen geacht wordt stom te zijn, niet te kunnen spreken en dus niet de priesterambt bedient. Aan de andere kant, wij worden geacht te spreken, want wij hebben het priesterambt. Zo zit dat eigenlijk. Zodat, nou ik toch zover ben, ga ik maar even verder. Zodat inderdaad een van de belangrijkste kenmerken van onze bedeling is, volgens de Bijbel, dat in onze dagen het evangelie aan de Joden gepredikt zal worden. Niet door de Joden, maar aan de Joden. Dus de omgekeerde wereld. En dus door heidenen. Het is kenmerkend voor onze bedeling. En dan te bedenken dat velen precies andersom redeneren. Zeggen dat wij christenen mogen aan iedereen het evangelie brengen, maar niet aan joden. Of zo. Aan de ene kant omdat ze dat niet nodig schijnen te hebben. Dan heeft de Heer zich vergist. Want er staat de evangelische kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dus zal het, en hoe zullen ze horen zonder die hun predikt, zegt Paulus, over het Joodse volk overigens, in Romeinen 10. Dus dat zou toch moeten gebeuren. Aan de ene kant zeggen we, omdat ze dat kennelijk niet nodig hebben, die worden zeker op een andere wijze behouden. En verder zegt men dat wij als heiden op een lager plan staan dan de Joden. Zodat het dus toch aanneming des persoons is kennelijk dan bij God, waarbij de ene mens meer voorstelt dan de ander. Zo zit het uiteraard ook niet. Bovendien, hoe zou je kunnen verwachten dat een ongelovig volk het evangelie zou brengen aan anderen? Zou het Joodse niet doen. En aan de andere kant, het is toch vanzelfsprekend dat een gelovig volk het evangelie brengt aan een ongelovig volk. Zoals bijvoorbeeld het Joodse volk. Er is niks moeilijks aan. Maar de Bijbel zegt het ook gewoon. De omgekeerde wereld. Dat namelijk de heidenen het evangelie brengen aan de Joden. En ik zal het hier ook wel eens gezegd hebben, maar ik maak van de gelegenheid dan maar weer even gebruik om erop te wijzen dat, zover ik het zien kan, de apostel der heidenen niet is de apostel die aan de heidenen predikt, maar is de apostel die zelf heiden is en die dus predikt aan de Joden. U weet over wie ik het heb, hè? De apostel der heidenen, Paulus. Hij was niet degene die het evangelie naar de heidenen bracht. Dat deed trouwens Petrus, zoals iedereen weet. Dat staat gewoon in de Bijbel. Paulus was precies tegenovergestelde. Hij was de heiden die het evangelie bracht aan de Joden. En in de geschiedenis wordt dat bevestigd. Maar dat is ook wat de term kennelijk betekent. Apostel der heidenen, leraar der heidenen enzovoorts. En in onze dagen is die situatie nog steeds zo dat heidenen het evangelie prediken aan de Joden. Want het Joodse volk als zodanig, als volk, wordt geacht stom te zijn. Dat wil zeggen, terwijl zij de kennis, het woord, de waarheid verworpen hebben, heeft de Heer hen verworpen dat zij hem het priesterambt zouden bedienen. Dat was Hosea 4. Heb je dat? Dus met andere woorden, als nu Daniel hier ineens stom wordt, dan is het opnieuw de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Wat wij bij gelegenheid en binnen het kader van deze profetieën dan noemen de onderbreking in de heilsgeschiedenis, voor zover zoiets bestaat dan. Maar binnen het kader van de profetie kun je dat gewoon zo zeggen. Hij werd stom. En ziet een de mensenkinderen gelijk. De zonen der mensen gelijk, staat er gewoon hoor. Mensen zonen gelijk. Raakte mijn lippen aan en toen deed ik mijn mond open en ik sprak en zeide tot dien die tegenover mij stond. Mijn heer, om des gezichts wil keren zich mijn weeën over mij, zodat ik geen kracht behouden. En hoe kan de knecht van deze meneer spreken met dien mijn heren? Want wat mij aangaat, van nu af bestaat geen kracht in mij en geen adem, dan kon hij ook niet spreken, geen adem is in mij overgebleven. En ook dat is gewoon de uitbeelding van de tegenwoordige positie uiteraard van het Joodse volk. Als volk heeft het geen kracht, is de gedachte, en zeker niet naar Gods maatstaven. Bovendien, als het volk wel kracht zou hebben, zou het moeten zijn de kracht van omhoog. De kracht van de Heilige Geest namelijk, en die is er niet. En wat wij uit de schrift erover leren is inderdaad dat Jeruzalem werd verwoest. Het volk werd verstrooid onder de volkeren enzovoort. Zoals aangekondigd door de Heer Jezus zelf. Nou goed. Maar dan staat er in vers 18. Toen raakte mij wederom aan een als de gedaante van een mens. En hij versterkte mij en hij zeide, vrees niet, gij zeer gewenste man, vrede zij u, wees sterk, ja wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt en zeide, mijn heer spreken, want gij hebt mij versterkt. Dat wil zeggen, er komt een verandering in de omstandigheden van Daniel, nadat hij eerst, laten we zeggen, flauw viel en in ieder geval geen kracht overhield en dus als dood was, wordt hij versterkt en luistert dan vervolgens naar de profetieën die hier komen. Het zal duidelijk zijn dat in die omstandigheid Daniel dan niet meer in beeld is van het Joodse volk als zodanig, maar van het gelovig overblijfsel daaruit. Dat deel uit het Joodse volk dat inderdaad tot geloof kwam en komt zelfs in onze dagen. En daardoor inderdaad van de Heer kracht ontvangt. Ook daar is niks moeilijks aan. Wij vinden dat trouwens, dat heeft hier niet zoveel mee te maken, maar we vinden dat in het Nieuwe Testament ook uitgebeeld, die gedachte. Want van de 12 discipelen waren er 2 die hem verrieden, heet dat. Ik vind het een rare term, mevrouw, maar zo vertaalt men dat. Waren de 2 die hem verrieden. De 1 was Judas en de andere was Petrus. Toch? Ja, allebei. Niet alleen Judas. Het verschil is echter dat Judas daarbij blijft, zal ik maar zeggen. En dat Petrus in ieder geval de gelegenheid krijgt later, na de opstanding van Christus, om het een en ander weer recht te zetten. En profetisch gezegd, hij kwam ons nog tot geloof. Beide namelijk, Judas en Petrus, zijn een uitbeelding van het Joods volk. Judas van dat volk als zodanig. Wilde de Heer niet, heeft hem overgeleverd in de handen van de heidenen, of der onrechtvaardig, of hoe het maar heten mag. En dat was het dan. En wat Judas vervolgens overkwam, dat is het Joodse volk overkomen. Eenvoudig gezegd, het stierf. Maar dat is laten we het maar houden bij de eenvoudige variant dan. En Petrus is een beeld van het gelovig overblijfsel uit dat volk. Dat deel der Joden, wat alsnog na zijn opstanding tot geloof kwam. Tot in onze dagen aan toe overigens. En u weet, het was 3 maal dat Petrus zei, ik ken die mens niet. En het was 3 maal dat hij moest zeggen, ja Heer, gij weet dat ik u lief heb. Of woorden van die strekking. Tot 3 maal toe. En dat daar rechtstreeks verband tussen is, lijkt mij een duidelijke zaak. Waarbij Petrus dus een beeld is van de gelovigen uit de Joden in onze dagen. Die inderdaad met kracht versterkt werd. Met kracht van omhoog enzovoorts. Weet u wel. En dat is wat hier in de figuur van Daniël nu ook wordt uitgebeeld. Hij wordt opgericht. Hij ontvangt kracht enzovoorts. En tot hem worden woorden gesproken die wij trouwens zouden herkennen. Want deze uitdrukkingen, vrees niet, gij zegewenst man, vrede zij u, wees sterk, ja wees sterk. Dat is eigenlijk een soort bloemlezing van wat uitdrukkingen hier en daar in het Oude Testament. Waarbij deze woorden gesproken worden door bijzondere figuren, gelovigen uit de Oude Testamentische geschiedenis. En in het bijzonder, als ik het lees, denk ik aan Jozua. Want deze woorden van wees sterk, ja wees sterk enzovoorts. Dat zijn woorden die aan Jozua gericht worden. Maar via Jozua worden ze via de Hebreeënbrief, Hebreeën 13, ook gericht tot ons. Omdat Jozua en het volk dat het beloofde land binnenging, nou eenmaal een beeld is van de gemeente in onze dagen. Onder leiding van de echte Jozua, om zo te zeggen. En tot ons worden diezelfde woorden gericht. Vele malen. Het sluit ook aan bij de woorden die de Heer Jezus later tot zijn discipelen richt. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw enzovoorts. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, hoe het allemaal maar heten mag. Dat soort woorden zijn dat. Vrees niet, gij zegewenste man, vrede zij u, wees sterk, ja wees sterk. Uiteindelijk komen die woorden dus gewoon terecht. Niet alleen bij het gelovige overblijfsel uit het Joodse volk, maar daardoor bij de gemeente uiteraard. Hè? Nou goed, en als het dan zover is, dan zegt hij, mijn heren spreken, want gij hebt mij versterkt. Want eerder zei hij, hoe zou ik kunnen horen, hoe zou ik met u kunnen spreken, want ik heb geen kracht enzovoorts. Maar nadat hij door de Heer zelf is opgericht, zegt hij, mijn heer spreken, want uw knecht hoort, denk ik dan altijd, maar er staat weer ergens anders, hè. Dat was Samuel, ja. Mijn heer spreken, want gij hebt mij versterkt. Heeft dezelfde betekenis trouwens, maar dat is een ingewikkeld verhaal. Samuel, de eerstgeborene. Weet wel, al wat de baarmoeder opent is mijn. Is Samuel, de eerstgeborene, die dus gebracht werd in de tempel enzovoorts. En daar opgroeide enzovoort. Is gewoon een beeld van de gemeente. De eerstgeborene gebracht in de tempel onder de bescherming van de hoge priester. Maar dan van het nieuwe verbond uiteraard. Hè? Nou goed, maar dat is een ander verhaal. Goed. Dan vers 20, toen zeide hij, weet gij waarom dat ik tot u gekomen ben, was de vraag. Nou, dat wist hij waarschijnlijk wel. Namelijk om hem weer een profetie te geven. Om waarheid, toekomstige waarheid, inderdaad te openbaren. En als ik nou even mag terugverwijzen nog naar het begin van dit hoofdstuk. De gedachte is ongetwijfeld dat ook Daniël problemen had met de voorgaande profetie. Dat wil zeggen die van die 70 weken. Daar zijn per slot nogal wat dingen onduidelijk in. Wij hebben dan ook een uitgebreide excursie gemaakt naar het Nieuwe Testament. En vele schriftplaatsen waarover Daniel ook niet de beschikking had. Dus voor ons mag het dan inmiddels duidelijk zijn. Voor Daniel was dat kennelijk toch niet allemaal zo duidelijk. En hij verdiepte zich dus in deze profetie. En hij bad daar ook voor, want dat staat er dan ook inderdaad. En toen hij daarom bad, toen zou de Heer naar hem komen, alleen die kwam dan met enige vertraging. Maar niettemin, het was verhoring van zijn gebed. Ik ben ook geneigd, vers 20 van Daniël 10, niet te lezen als: weet gij waarom dat ik tot u gekomen ben? Met vraagteken, maar ik lees hem gewoon in de stellende vorm. Namelijk, gij weet waarom dat ik tot u gekomen ben. En dan wordt het dus niet een vraagteken, maar een uitroepteken. Dat lijkt mij ook veel zinniger. Ik moet u zeggen dat het ook lang niet altijd te zien is. En die vragende vorm waarin men dan vertaalt, is meestal een kwestie van afspraak van de taalkundige. Als het zo geformuleerd wordt, vertalen we het in de vragende vorm. Maar echt zeker weten doen ze dat niet. Dan spreken ze gewoon met elkaar af en dat is het dan. En dus ik denk dat het in de bevestigende vorm moet zijn, in de stellende vorm. Dat komt trouwens wel vaker in de Bijbel voor, hoor. Dat je in de vertaling een vraag leest, terwijl het kennelijk helemaal geen vraag is. Hij weet waarom de Heer tot hem kwam. Hij had er immers voor gebeden. Dus dat was geen vraag. Bovendien, de man was er voor de rest volkomen aan gewend, zou ik zeggen, dat bij gelegenheid de Heer of wie dan ook zich tot hem wendde met het een of andere visioen, profetie of wat er maar wezen mag. Dus hij wist dat heus wel. En dus, gij weet waarom dat ik tot u gekomen ben. En dan lees ik ook niet doch nu, maar gewoon en, want dat is wat er echt staat, hè. Dat kan soms met doch vertaald worden of maar ik zie er geen enkele aanleiding toe. Gij weet waarom dat ik tot u gekomen ben. En nu zal ik wederkeer om te strijden tegen de vorst der Perzen. En als ik zal uitgegaan zijn, ziet, zo zal de vorst van Griekenland komen. Want dit is in de dagen der Perzen immers. In het derde jaar van Kores de Perziaan, uit hoofdstuk 10 vers 1. En wat hier aangekondigd wordt, is dat koninkrijk der Perzen voorbij zal gaan en zal worden opgevolgd door dat van de Grieken, van Alexander de Grote. Dat weten wij natuurlijk al lang, al was het maar uit Daniël 8. Want daar wordt ook expliciet gezegd, de koning der Perzen, en dan komt Griekenland en de eerste koning daarvan enzovoorts, Alexander de Grote, wordt net nog niet bij naam genoemd, maar het is voor iedereen duidelijk. En dat gebeurde hier dus ook. De Persische Rijk zal voorbij gaan en daarna zal de vorst van Griekenland komen. Dat wil zeggen, daarna komt inderdaad dat Griekse Rijk. Als u nou aandachtig met mij mee, ik weet niet of u dat lukt, want ik hou er dikwijls een hoog tempo in. Maar als u nou meeleest, dan zult u zeggen, ja, maar vorige keer kwam hij ook die koning der Perzen tegen, in vers 13, en toen zei hij, dat is helemaal niet letterlijk, dat is een beeld van onze bedeling. Toch? Ja. Goed, nou geen punt. Dan houden we dezelfde lijn erin. En dan blijven we bij vers 20. En dan nemen we hem op precies dezelfde manier. Namelijk, nu zal ik wederkeren om te strijden tegen de vorst der Perzen. Dan staat Perzië hier voor de tegenwoordige bedeling. De breuk in de heilsgeschiedenis. En welk koninkrijk komt daarna? Leuk, hè? Ik vind dat een heel leuke. Het Griekse Rijk. Ja, maar dan het herstelde natuurlijk. U weet wel, dat verhaal van een van die hoofden als tot de dood verwond die zich zou herstellen. Daar hebben we natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan, naar aanleiding van de voorgaande hoofdstukken, in bijzonder hoofdstuk 8 natuurlijk. En naar aanleiding van de diverse uitspraken in Openbaring 13, maar meer nog in Openbaring 17. En we hebben vastgesteld dat inderdaad, wij krijgen straks eerst die 10 statenbond, maar daaruit zal inderdaad een wereldrijk ontstaan dat beschouwd wordt als de opvolger van of de herleving van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Er is niks bij mis dus. En je vindt het hier dus ook, als je het zo wil lezen, profetisch. Perzië is onze bedeling. In welk rijk komt daarna nog? Ja, het Griekse Rijk. Klopt, dus ook. Nou ja, de verdere argumentatie daarvan, die laat ik nu maar weg, want ik denk dat ik het allemaal wel heb aangehaald. Dus dat hoeft nou niet meer. Maar je kunt het dus op beide manieren lezen. Namelijk als ook nu nog profetisch. Maar als je het leest als historisch, zo van het gaat over het Perzische Rijk en daarna komt het Griekse, dan heb je meteen de aanleiding of inleiding tot het volgende hoofdstuk uiteraard. Dat wil zeggen tot de rest van de profetie. Dat het een volgend hoofdstuk is, nou ja, dat is tamelijk ongelukkig, denk ik altijd. Dus nu zal ik wederkeren om te strijden tegen de vorst der Perzen. En als ik zal uitgegaan zijn, ziet, zo zal de vorst van Griekenland komen. En als u profetisch neemt en dan zegt, maar er zit dan toch nog een rijk tussen, dat van die 10 statenbond, dan moet ik u zeggen, dat is nog maar de vraag of dat tussen de breuk zit en het toekomstige Griekse Rijk. Dat is nog maar de vraag, maar als er wat tussen zit, wel, dan kan men het toch overslaan. En dan, in dat geval wordt het hier overgeslagen. Het hoeft geen enkel probleem te zijn. In het algemeen kun je rustig zeggen, na de tegenwoordige bedeling van de breuk, van Peres, om zo te zeggen, krijgen we inderdaad dat Griekse Rijk, maar dan komt inderdaad de Messias. Het zal echter blijken dat hier in deze profetie het verhaal niet eens verder komt dan dat Griekse Rijk. Op de bekende wijze van Daniel 8, namelijk het komt niet verder dan Antiochus Epiphanes, en die wordt beschouwd als nog behorend tot het Griekse Rijk. In ieder geval een koning in een Griekse wereld enzovoorts. Dus het verhaal komt toch niet verder. Daar laat ik het dan maar bij. En dan vers 21, doch ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. En er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze dan uw vorst Michael. Zodat u maar weer ziet dat de introductie van Michael hier dus toch een sterk argument is voor dat wel degelijk ook de voorgaande versie deze profetische betekenis hebben. Want Michael zou pas een rol spelen, een actieve rol spelen bij de wederkomst van Christus. Omdat Michael nou eenmaal is Christus, inclusief de gemeente, of zo je wilt, Michael als hoofd, of Christus als hoofd van de gemeente. En het noemen van de figuur hier wil dus zeggen dat die voorgaande verzen kennelijk ook moeten gelezen worden in verband met de toekomst. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar zoals gezegd, het is ongetwijfeld dubbelzinnig. Perzië, Griekenland was de volgorde in het verleden, maar tegelijkertijd wordt het toegepast op de toekomst. Ter bevestiging van voorgaande profetieën. Ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. Is er een geschrift der waarheid? Zo ja, wat is dat? En als we nou niet Daniel 11 lazen, maar gewoon bij elkaar zaten rond de koffie of zo, want dat kan toch ook gebeuren. Niet waar? Zo van, bestaat er zoiets als een geschrift der waarheid? Dan roep u gewoon de Bijbel. Ja, uw woord is de waarheid en dat woord is geschreven. Dus daar houd ik het dan maar op. In de eerste plaats. Daarna vragen wij ons natuurlijk af of wat hier nu verder vermeld wordt in Daniel 11, of wij dat dan ook elders in de Bijbel vinden. En dan moet ik zeggen, ik niet. Ik heb het niet kunnen vinden. Wat hier in Daniel 11 beschreven staat, in het algemeen, wat er nu volgt dus, is volstrekt uniek. Ik heb het nergens anders in de Bijbel kunnen vinden. En voor zover ik het kunnen nagaan, anderen ook niet. Dus het houdt gauw op. Het is alleen dit hoofdstuk. Ik moet er meteen bij zeggen dat dat helemaal niet erg is. Om de eenvoudige reden dat het feitelijk ook nauwelijks van enig belang is voor ons. Nee, het staat in de Bijbel. Het heeft een belang. Ik zei niet dat het geen belang had. Het heeft een belang, maar daar wijs ik u wel op tegen dat we op de helft van het hoofdstuk zijn of zo. Eerder niet. Maar zoveel belang heeft het niet. En is dit dus geschreven in het geschrift der waarheid? Nou ja, dat is makkelijk genoeg. Het staat in elk geval in de Bijbel. Hier. Toen nog niet, maar nu wel. Het maakt me niet zoveel verschil. Maar u en ik worden geacht te weten dat heel dat woord Gods tevoren vaststond, onvergankelijk was en zich uitdrukt in wat wij nu de Bijbel noemen. De gedachte is eigenlijk gewoon, het gaat niet om de letter, het gaat niet om letter voor letter. De gedachte is niet dat God eerst een boek gemaakt heeft boven, zal ik maar zeggen, en zo langzamerhand dicteert hij dat zo hier en daar aan zijn, aan het grondpersoneel of zoiets. We danken Fons Jansen. Nou goed, zo zit het natuurlijk ook niet. En ik denk ook niet dat je die term geschrift der waarheid al te letterlijk zou moeten opvatten. De gedachte ervan is namelijk dat het om waarheid gaat en het gaat erom dat het vast ligt. Want dat is de essentie van geschrift. Het is geschreven, dus ligt het vast. En dat is het ongetwijfeld. Deze dingen lagen vast, in elk geval bij de Heer zelf. En ze worden hier in ieder geval aan Daniël bekendgemaakt, daar gaat het maar om. En daarmee wordt dus ook van tevoren vastgesteld dat misschien niet alles gaat in niet gedetailleerd gaat in overeenstemming met de wil van God, maar wel dat alles zich zo afspeelt onder de controle van God. Dat wil zeggen, er gaat niks mis. En voor zover hij ruimte geeft aan de mensen, ook in de menselijke historie zal ik maar zeggen, doet hij dat toch altijd binnen zijn eigen kaders, binnen de grenzen die hij voor zichzelf getrokken heeft, en daar gaat het maar om. Daar wordt heel wat over gefilosofeerd, dat kan iedereen doen, vrij zoveel als je wil, als je tijd genoeg heeft, je kunt je leven mee doorbrengen met filosoferen over de vraag in hoeverre de dingen die op aarde plaatsvinden van tevoren bepaald zijn en in hoeverre ze door God gewild zijn enzovoorts. Ik heb er nog nooit wat goeds van gezien, van dat soort filosofie. Er zijn ook boeken over volgeschreven hoor. Maar het leidt nooit tot iets. En als het al tot iets leidde, was het altijd tot conclusies die volstrekt onbijbels zijn, dus het schiet niet op. En dus men zou er niet over filosoferen. Je kunt gewoon vaststellen dat God de dingen tevoren weet. Tegelijkertijd kun je ook vaststellen dat de Heer er lang niet altijd mee eens is wat er gebeurt. Dat is een understatement trouwens. Maar vooruit. Maar hij is er lang niet altijd mee eens. Maar hij vindt het kennelijk ook niet nodig om er wat aan te doen. Waarom niet? Omdat voor zover hij een plan heeft, hij dat inderdaad toch zal uitvoeren. Ondanks wat er verder gebeurt. En daar gaat het maar om. Moeilijker is het niet. En moeilijker hoef je het ook helemaal niet te maken. Het geeft toch een veilig gevoel. Het betekent aan de ene kant dat de mens voor de volle 100% verantwoordelijk is voor zijn eigen leven, zijn eigen daden, zijn eigen beslissingen. In het algemeen spreek ik nu. Terwijl aan de andere kant hij toch geen dingen zal doen waar God de vinger niet achter kan krijgen, zal ik maar zeggen. Dan gaat het maar om. En voor ons als gelovigen geldt feitelijk precies hetzelfde. Als hij bepaald per se wil dat wij bepaalde dingen zullen doen, dan zal het ongetwijfeld ook gebeuren. En als hij per se wil dat wij bepaalde dingen niet doen, dan zal hij dat heus wel voorkomen, want we zijn zijn kinderen. Dat heb je toch? En ons probleem is niet dat wij dingen doen die de Heer niet wil. Ons probleem is dat wij dingen doen die wij zelf niet willen. En we hadden gehoopt dat hij daar wat aan zou doen, maar kijk, zo werkt het niet natuurlijk. Heb je dat nog? Alleen die conclusie die ik nu trek, ja, die heb ik nog nooit ergens gelezen. Want die conclusie durft men niet te trekken. Maar dat is de enige conclusie die je trekken kunt. Als er in u of mijn leven zoveel misgaat en we zijn oprechte kinderen gods en we denken toch dat er zoveel misgaat. Wel, als de Heer dat laat gebeuren, wat gaat er dan mis? Heel weinig, denk ik. Een klein deurtje openhouden. Heel weinig. Hè? Nee, eigenlijk niet. Naar onze maatstaven gaat het mis. Maar wie zou beoordelen of het misgaat of niet? En als wij eerlijk oprecht kinderen God zijn, dan gaat er niks mis. Dan gebruikt hij alle dingen ten goede voor degene die in hem geloven enzovoort. En die naar zijn voornemen geroepen zijn. Voor degene die hem lief hebben staan. Een variant op degene die hem dienen, want dat is hetzelfde. Dan gaat er heus niks mis. Naar onze maatstaven, maar naar zijn maatstaven niet. En dan gaat het maar om. Heb je dat? Goed. Kunnen we weer terug naar de schriftverdeling. Doch ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. Niet het geschrift van Gods wil of iets, maar het geschrift der waarheid. Het betekent dat wat nu aangekondigd wordt, daar wist God van, zal ik maar zeggen. Zo zou het gebeuren. Nou, dat is het dan. En hij heeft er geen problemen mee kennelijk en hij maakt het aan Daniël bekend. Daarna hebben wij er wel problemen mee, om de eenvoudige reden dat we hier een stuk geschiedenis vinden in het volgende hoofdstuk. Een stuk geschiedenis dat wij niet hebben geleerd op de lagere school, vermoedelijk zelfs helemaal nooit, maar daar wil ik afwezen. Ik geloof het nog wel een deel, maar ik was mij toen helemaal niet bewust dat het onderdeel uitmaakte van de Bijbelse profetie. Anders had ik misschien toch wel wat beter opgelet bij meneer Van Woerden in de klas. Maar vooruit. Ik heb alleen zijn naam onthouden, verder niet veel. En jaartallen zullen we er ook niet bij. Hij had groen haar. Nee, wit-grijs, maar hij smeerde er wat in om het op zijn plek te houden. Wat niet verkeerd is als het eenmaal wit-grijs is, want je bent het zo kwijt dan. Hè? Dus hij smeerde er wat in om het op zijn plek te houden en daardoor zag het altijd groen. Ik weet nog niet wat het was. Echt. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Misschien wel. Maar goed, dat heb ik onthouden. Hij kon zeer interessant vertellen, maar ik begreep er nooit een bal van. En wij dachten natuurlijk allemaal, ja, wat moeten wij daarmee? Ik geloof niet dat het op scholen nog onderwezen wordt, in het algemeen. Of je moet speciaal geschiedenis willen gaan leren. Dan kun je altijd nog koning der Nederlander worden of zo, hè? Dan moet je geschiedenis leren. Dat weet ik dus niet. Maar u bent dus gewaarschuwd, wat er nu volgt, kunt u. Ik vertel het in tamelijk hoog tempo en dat doe ik ook omdat ik ook denk dat het u geen bal interesseert, eerlijk gezegd. Ik zal u zeggen waarom wij het toch doornemen, om te laten zien hoe nou eenmaal profetie in elkaar zit. Dat vind ik wel aardig. En om in het bijzonder te laten zien dat als wij eenmaal bij vers 18, of waar was het, 21, vers 21. Als wij eenmaal in vers 21 terechtkomen van dit hoofdstuk, zijn wij wel degelijk terecht bij Antiochus Epiphanes. En gewoon omdat de voorgaande versen zijn te volgen. En zelfs met grote stelligheid zijn ze te volgen. Die versen zijn niet onduidelijk. Het gaat ook in een hoog tempo, moet ik zeggen. Het wordt hier in een hoog tempo beschreven ook. Maar niettemin is het in de geschiedenis duidelijk te volgen waar het over gaat. Dus met Daniël 11 en een leerboek Algemene Geschiedenis, zal ik maar zeggen, kun je het verhaal zo bijhouden. Dus geen enkel punt. En het heeft dus, is aan geen enkele twijfel onderhevig dat men bij vers 21 in elk geval terecht is bij de figuur van Antiochus. En dan ben je weer net zover als in Daniël 8. Daarna wordt het voor ons interessanter uiteraard, omdat wij natuurlijk nu al weten dat via die figuur van Antiochus een sprong gemaakt wordt naar de gebeurtenissen in de 70ste week. Of rond de 70ste week, zo u wil. De discussie is dan vervolgens over de vraag waar die sprong gemaakt wordt. En anderen, en dat zijn eigenlijk de meesten, die zien die sprong niet, die zien de onderbreking nooit en helemaal niet. Dus die verklaren het hele hoofdstuk weg naar de dagen van Antiochus en wat er verder volgde. Alleen is het dan een heleboel ineens onduidelijk. En dat is zo raar, omdat het eerste deel van Daniël 11 gemakkelijk te volgen is uit de geschiedenisboeken. Alleen een stuk van Antiochus en eventueel wat daarna volgt is absoluut niet te volgen. En dat is een eigenaardig contrast. Betekent dan ook dat er iets mee aan de hand is. Nou, wat er mee aan de hand is, is makkelijk genoeg. Dat laatste deel is in de geschiedenisboeken niet te volgen, om de eenvoudige reden dat het nog geen geschiedenis is. Staat dus ook nog nergens in. Dat moet nog komen namelijk. En vandaar. Nog iets anders zag ik er ook op voorhand over. Wij zullen zien dat de woorden van deze profetie in elk geval tot aan vers 21 onduidelijk zijn. Dat wil zeggen, we lezen wel wat, maar wat dat betekent, nee. En dan denkt u natuurlijk dat ik nou mezelf sta tegen te spreken, omdat ik net zei dat het heel gemakkelijk te volgen is met een geschiedenisboekje in de hand. Ja, nee, met een geschiedenisboekje in de hand kun je het ineens volgen. Als je weet wat er gebeurd is, kun je het verhaal hier zo volgen. Er is niks moeilijks aan. Maar als je niet weet wat er gebeurd is, En je hebt dus het geschiedenisboekje niet. Dan heb je geen flauw idee waar het over gaat. Hè? Nou, en dat is van belang, want wat ik dus nu sta te vertellen, is dat deze profetie, en begrijp je me goed, de profetie loopt tot aan het eind van dit boek. Hoofdstuk 11 en 12. Dat deze profetie, de woorden van deze profetie, absoluut onvoldoende zijn om van tevoren aan te kondigen wat er zal gaan gebeuren. Daarvoor is het niet duidelijk genoeg. Dat blijkt uit het eerste deel. En men zou dus terughoudend zijn, eventueel met het maken van een toepassing of een verklaring over het tweede deel van dit hoofdstuk. Van het eerste hadden we nooit op voorhand, of uit het eerste deel van het hoofdstuk hadden we nooit op voorhand kunnen vertellen hoe die geschiedenis zich zou afspelen. Zo zit het nu eenmaal. En de kans dat dat uit het tweede deel van het hoofdstuk wel kan, is dus niet zo groot, eigenlijk. Ik zeg niet dat het niet kan. Ik zeg dat die kans niet zo geweldig groot is. Het moet namelijk wel kunnen, om de eenvoudige reden, dat wij nog wel wat meer profetieën hebben in de Bijbel die over die eindtijd gebeurtenissen rond de 70ste week spreken. Dus ik zeg niet dat het niet kan. Ik waarschuw nu al, en ik zal het heus nog wel vaker zeggen, ik waarschuw nu al dat als je bijvoorbeeld het laatste deel van Daniël 11 wil gaan verklaren, zo het gedeelte, laten we zeggen, vanaf vers 40 of zo, en je betrekt daar niet andere schriftgedeelten in, kun je het rustig vergeten. Of je kunt ervan maken wat je wil. En dat is uiteraard niet onze bedoeling. Mag ik aannemen. Nou goed. Ik probeer de draad op te nemen aan het begin van het hoofdstuk. En ik moet ook even het geschiedenisboek erbij hebben. Hè? Ja, anders volg ik het ook niet. Want zoals gezegd, meneer Van Woerden was niet zo trots op mij. Bij de geschiedenis. Nou goed. Daar staat dan. In eerste plaats in vers 1. Ik stond in het eerste jaar van Darius de Meder om hem te versterken en te stijven. Dat schijnen de woorden te zijn van de engel over zichzelf, om een of andere reden. Maar het begint dus, dat wil zeggen, de draad wordt nu opgenomen vanaf het eerste jaar van Darius de Meder. En voor alle duidelijkheid, het eerste jaar van Darius de Meder was het eerste jaar van wat in onze geschiedenisboekjes heet het Perzische Rijk. En wat in de christelijke geschiedenisboekjes heet het Medo-Persische Rijk. Ja, omdat in de Bijbel nou eenmaal Babel veroverd werd door Darius de Meder en daarna kwamen pas de Perzen binnen. Dus wij spreken prompt over het Medo-Persische Rijk. Dat is de christelijke variant. En in de wereld spreekt men gewoon over het Perzische Rijk. Een van de problemen, maar dat heb ik u ook al gezegd, is dat men vanuit de wereldgeschiedenis daar niks van wist. En gewoon dacht dat het Kores de Pers was die Babel veroverd had. Op de Babyloniërs, zal ik maar zeggen. En iemand als Darius de Meder kende men niet. En men zei dus dat Daniël dus historisch onbetrouwbaar was. Wat dwaas is. Want ja, naar Bijbelse maatstaven is het een eigentijdse bron, hè? Geschreven in de dagen dat die dingen gebeurden. Het zou de meest betrouwbare bron moeten zijn die er is. Inmiddels hebben ze in de vorige eeuw uitgevonden of ontdekt dat inderdaad niet Kores de Pers Babel veroverde, maar ene Gobrias in het Grieks, Gubaru in het Akkadisch, Babylonisch zeg maar, in de Gobrias. En blijkbaar is die Gobrias dezelfde als Darius de Meed. En dat de naam niet gelijk is, dat is ook niet zo erg, want Gobrias was zijn naam en Darius is een titel. Dus, en daar heeft men het boek Daniël om verguist in de tijd, heel verschrikkelijk. Maar bleek dat men zelf bij het verkeerde eind had. Enzovoorts. Dat Daniël nog verguisd wordt, dat vergat ik nog even te zeggen. Dat is gewoonlijk op grond van dit hoofdstuk. Daniël 11, vers 1 tot en met 20. De reden is wat ik net noemde, namelijk dat inderdaad aan de hand van het geschiedenisboek het verhaal hier in Daniël 11 heel eenvoudig te volgen is. En men zegt dan, het is toch onmogelijk dat men zo gedetailleerd de toekomst zou kunnen voorzeggen. Dus Daniël, dit hoofdstuk, maar vermoedelijk het hele boek Daniël, moet geschreven zijn na die gebeurtenissen. Dat is het verhaal. En dat is specifiek, die gedachte is specifiek gebaseerd op het eerste deel van Daniël 11. Zodat dat nog eens bevestigt wat ik al zei. Het is heel makkelijk te volgen. Maar daarna de conclusie van die lui is niet zo intelligent, denk ik altijd. Want waar het gaat om voorzeggingen, wel, als we het geschiedenisboek niet hadden, dan is deze voorzegging hier in Daniël volstrekt onduidelijk. Daar kun je niks mee. Je kunt aan de hand hiervan niet zeggen wat er zou gaan gebeuren. Nou goed, ik laat het maar weer zitten. Terug dus, de draad wordt opgenomen. Sorry, de draad wordt opgenomen in het eerste vers van Daniël 11 en daarmee in het eerste jaar van Darius de Meder, maar het was het eerste jaar van het Medo-Persische Rijk. Het Babylonische was daarmee voorbij, is de gedachte. En daarna staat er, en nu ik zal u de waarheid, die uit dat geschrift van vers 21, hiervoor, ik zal u de waarheid te kennen geven, ziet, er zullen nog drie koningen in Perzië staan. En daarmee in het eerste jaar van Darius de Meder, maar het was het eerste jaar van het Medo-Persische Rijk. Het Babylonische was daarmee voorbij, is de gedachte. En daarna staat er, en nu ik zal u de waarheid, die uit dat geschrift van vers 21, hiervoor, ik zal u de waarheid te kennen geven, ziet, er zullen nog drie koningen in Perzië staan, en de vierde zal verrijkt worden met grote rijkdom, meer dan de anderen, meer dan al de anderen, en nadat hij zich in zijn rijkdom zal versterkt hebben, zal hij ze allen verwekken tegen het koninkrijk van Griekenland. Dit is historisch onnauwkeurig. Maar wat heet historisch onnauwkeurig? Historie is geschreven geschiedschrijving, dat begrijpt u, hè? Wel, historie is dus altijd onnauwkeurig, want je kunt nooit alle details van de geschiedenis opschrijven. Je kunt altijd maar bepaalde dingen noemen, zou ik maar zeggen. Je moet je altijd beperken, dat is nu eenmaal zo. En om dan te zeggen dat het dus historisch onnauwkeurig is, dat is niet terecht. Dan kun je elk geschiedenisboek rustig aan de kant gooien. Het is altijd onnauwkeurig. Het is namelijk altijd onvolledig. Toch? Nou goed. Dus daar laat ik het weer bij. Als er nu staat, er zullen nog drie koningen in Perzië staan, na Darius de Meder dus, dan stellen we in de eerste plaats vast dat het er veel meer waren. Volgens het geschiedenisboek. Daarna, maar nou zijn we al voorbij het HBS-niveau, denk ik altijd. Daarna zal blijken dat het aantal koningen en namen van koningen die ons overgeleverd is, dat vermoedelijk dat aantal ook niet klopt en het aantal namen ook niet. De namen als zodanig ook niet, want er is nogal wat onbetrouwbaar. Men heeft gewoon een keer gezegd, nou, we nemen die lijst en daar houden we aan vast. Zo, dat lijkt ons het beste en zo is het dan. En zo zit heel onze geschiedenis in elkaar. Men maakt een keuze uit wat overgeleverd is, van zo zal het wel gezeten hebben, hoogst waarschijnlijk, enzovoorts. Dus wij weten het toch niet precies. Dat is dus ook onnauwkeurig, bedoel ik maar. En om dan weer terug te keren tot wat hier staat, dat is niet zo moeilijk, want de kans is groot dat in uw eenvoudige geschiedenisboekje ook maar drie genoemd worden, tot aan deze vierde namelijk. Ze worden gewoon de belangrijkste koningen genoemd, en als u weten wil wie het zijn, ja, dan moet ik het nog spellen ook zeker, kom. Nog drie koningen, dat wil zeggen, Er passeren de drie na Kores de Perziaan. Kores als de eerste koning der Perzen. U weet wel, Cyrus, Kores, aangekondigd in Jesaja enzovoorts. De koningslijsten geven er daarna een stuk of 12. Maar de drie belangrijkste zijn Cambyses de tweede. Als de naam hoort, denk ik aan meneer Van Woeren met groen haar. Maar, ja. Cambyses de tweede. En dat was nog voor de uitvinding van het wielrennen. Maar rugnummers kregen ze al. Hè? Daar hou je ze helemaal niet meer. Dat vind ik zo moeilijk. Dan hou je ze helemaal niet meer uit elkaar. Maar goed. Cambyses als de tweede. Daarna Pseudo-Smerdis. En daarna Darius Hystaspes. Want er waren er nogal wat die de naam Darius droegen. Maar zoals gezegd, dat is omdat het een titel is. Net als Farao en net als Abimelech. De Bijbel, hè? Nou goed, we hebben het zaterdag over gehad even, geloof ik. Abimelech. Nou goed. Maar deze drie, en die worden hier denk ik genoemd. Ziet, er zullen nog drie koningen in Perzië staan. De rest telde niet mee, omdat het toch niks deed, zal ik maar zeggen. Geen belangrijke invloed hebben ze gehad. Het maakt verder niks uit. Maar deze drie spelen een rol in de geschiedenis. Kun je zo volgen. En dan staat er in de vierde, zal verrijkt worden met grote rijkdom, meer dan al de anderen. En die is zonder meer te herkennen, want het was Xerxes de eerste. Met twee X'en, zuster. Ja, Xerxes de eerste. Als dat te moeilijk is, schrijf je gewoon op Ahasveros, want die kent u. En ik ga het niet uitleggen, maar Ahasveros is heus hetzelfde als Xerxes. En het verschil zit hem gewoon in de verschillende letters, dat wil zeggen alfabetten of hoe ze maar heten. Wat is het meer van alfabet? Ja. De verschillende alfabetten die er gebruikt werden in verschillende talen. En dan de verschillende wijzen van uitspreken, de tussendoor enzovoorts. En zo kom je van Xerxes inderdaad bij Ahasveros. Dat is nu eenmaal zo. Laat maar zitten. Deze is voor ons redelijk van belang. Xerxes de eerste, Ahasveros de eerste, zo je wilt. Want het is voor zover ik weet, maar met de discussie bemoei ik me nooit. Voor zover ik weet is het gewoon dezelfde als die uit Esther. Dus die figuur waar Esther mee getrouwd was. Die Ahasveros is dat. Waarom dat is ga ik nou niet uitleggen. Want er kan een heel ingewikkeld verhaal over wat de man allemaal heeft uitgevreten. En hoe dat dan weer past in de geschiedenis voor zover wij die hebben in het boek Esther. Maar goed, dat vind ik niet zo nuttig om me daarin te verdiepen. Hij wordt in ieder geval beschouwd als de rijkste koning der Perzen. Bovendien was hij de aanstichter, en daar herken je hem in elk geval aan. Hij was de aanstichter van de strijd tegen Griekenland. Tegen de Grieken. En dat is precies wat hier ook staat. Hij zal ze allen verwekken tegen het koninkrijk van Griekenland. En deze Ahasveros, kijk, zij is de eerste, ondernam een invasie inderdaad in Griekenland. Daar is niet veel van terechtgekomen. Het geschiedenisboek zegt, dat kon niet, want zijn leger was te groot. Dat is toch ook leuk, hè? Zijn leger was te groot. Wat denk u van Napoleon met het leger naar Moskou? Hetzelfde verhaal hoor, zijn leger was te groot. Kon hij niet onderhouden. En dat is het dan eigenlijk. En u hebt natuurlijk geleerd van ja, maar het was slecht weer en het sneeuwde nogal en dat soort dingen weer. Dan denk ik, ja, kom nou toch, een beetje militair komt daar wel doorheen. Als hij met de eten en te drinken heeft en zijn natje en zijn droogje, zijn kleding en wat het allemaal maar wezen mag. Maar als het leger te groot is, kun je dat nooit onderhouden. En dan sneuvelen ze bij bosjes, heet zoiets. En dat is wat met het leger gebeurd is. Het is dus inderdaad niet gelukt. Het was ook nog wat te vroeg voor die dagen. Maar hier ben je dus gewoon bij Xerxes de eerste. En dat is eigenlijk waar het werkelijk maar om gaat. Daarna in vers 3. Daarna zal er een geweldige koning opstaan die met grote heerschappij heersen zal. En hij zal doen naar zijn welgevallen. En nou weet u al wie het is. Huh? Hoor ik dat Duitsland? De Duitsland, oh, ik verstond Duitsland. Hey. Hij zal doen naar zijn welgevallen. Dan weet u toch wie het is, want die zijn we dus al eerder tegengekomen. In Daniel en in Openbaring feitelijk ook. Het is de beschrijving namelijk gewoon van Alexander de Grote. Lexi? Alex? Ja. Want nadat Xerxes de eerste probeerde Griekenland te veroveren, was daar in Griekenland Philippus van Macedonië, zoals hij genoemd wordt, die het op wilde nemen tegen de Perzen. Dat lukte hem niet, want hij ging te vroeg dood, is de gedachte. En toen nam zijn zoon het maar over. Die overigens ook veel te vroeg overleden is, de bekende verhalen. Toen hij 33 jaar oud was en bezig was Babel te herbouwen. Maar dat was dus Alexander de Grote. Die versloeg namelijk de Perzen in de beroemde slag van Issus. Dank u wel, meneer Van Woerden. Hij versloeg de Perzen in de slag van Issus en hij trok verder helemaal zelfs naar Egypte. Dat was in 331 voor onze jaartelling. Zo werd het Persische Rijk dus onder de voet gelopen door Alexander de Grote. En daarna nog een slag in 331 voor onze jaartelling. De slag van Arbela. En dat was de definitieve ondergang van heel het Persische Rijk. Daarna ging Alexander de Grote, had hij niks meer te doen. Toen was hij klaar. Toen ging hij maar naar het oosten, naar India. Die kant op in ieder geval. Zo, en zover is hij inderdaad geweest. Maar goed. Maar dat is wat vers 3 duidelijk vermeldt. Namelijk, er zal een geweldig koning, iemand die de Grote heet, dus van zijn achternaam zal ik maar zeggen, lijkt me duidelijk, opstaan, die met grote heerschappij heersen zal en hij zal doen naar zijn welgevallen. Daar herken ik hem sowieso in, want het is ongeveer wat van die bok gezegd werd in Daniel 8. Daar ging het over Alexander de Grote. Dus dat is makkelijk genoeg. En anders herkent u hem ogenblikkelijk in vers 4. Want daar staat, en als hij zal staan, zal zijn rijk gebroken en in de vier winden des hemels verdeeld worden. Dat was ook hoofdstuk 8. De verdeling van het rijk van Alexander de Grote na zijn dood. Naar de vier winden des hemels, het bekende verhaal, noordoost, zuidwest. Niet noodzakelijk in die volgorde. Daarna staat er in vers 4, maar niet aan zijn nakomelingen. Dat klopt, niet aan zijn nakomelingen. Hij had geen nakomelingen namelijk. Maar het ging naar wat we dan maar noemen zijn generaals. Die het aanvankelijk niet helemaal eens konden worden, maar na verloop van tijd moesten ze wel, ja, zoiets, hè. Maar niet aan zijn nakomelingen, ook niet naar zijn heerschappij waarmee hij heerste. Want zo groot was het niet. Dat wil zeggen, het rijk kwam op een lager niveau te staan. En inderdaad, was het verdeeld. Zijn rijk zal dus uitgerukt worden en dat voor anderen dan deze. In vers 5 is dan prompt sprake van de koning van het zuiden. En dan begrijpt u meteen, dat is dus het zuidelijke deel van het voormalige rijk van Alexander de Grote. Dat immers verdeeld werd naar de vier winden des hemels, noordoost, zuidwest. En aangezien oost en west nauwelijks een rol van betekenis hebben gespeeld, komen we die gewoonlijk in de geschiedenis ook niet meer tegen, maar die van het noorden en die van het zuiden wel. Dat heb ik natuurlijk ook gezegd naar aanleiding van hoofdstuk 8. En in het noorden hebben wij dan het rijk der Seleuciden. Seleuciden, u met EU en zo, weet u wel. Seleuciden, weet je veel. Seleuciden. Genoemd naar de eerste koning dan, hè, de generaal van Alexander de Grote. Seleucus Nicator. Seleucus. Hij zegt zeg maar Luc, zegt hij. Maar vooruit. En in het zuiden hadden wij Ptolemeus. En gewoonlijk bij het noemen van de naam Ptolemeus denken wij, als het goed is, aan Egypte. En dat klopt, want dat is het zuidelijke deel van het rijk van Alexander de Grote. Dat was dus gewoon Egypte in de praktijk. Als u dus leest over de koning van het zuiden, gaat het gewoon over Egypte. Aanvankelijk onder leiding van Ptolemeus Soter. Hij wordt geacht verlosser geweest te zijn, maar vooruit. Hij liet zich verlosser noemen. Vooruit maar weer. Er waren zelfs toen al mensen die dachten dat ze de Christus waren. Dus het is altijd zo geweest.
Ja.
Nou goed. Om die twee gaat het vervolgens in de rest van het hoofdstuk. Noorden en zuiden. Want het is een vermakelijke geschiedenis. En de geschiedenis herhaalt zich ook steeds. Want om het nou op voorhand te zeggen, waar het om gaat is natuurlijk dat die twee elkaar het rijk betwisten. En toen zij het niet meer deden, waren het hun zonen dan wel opvolgers die dat deden. En ze strokken tegen elkaar ten strijde, sloten weer vrede, sloten dus tegelijkertijd ook bij gelegenheid een huwelijk, want dat hoort er altijd zo'n beetje bij. Weet je wel, zo van, als nou de dochter van de ene koning trouwt met de zoon van die andere koning, dan in deze generatie zal het wel ruzie blijven met schoonpapa en dat soort dingen. Maar de volgende generatie kent natuurlijk nog één erfgenaam die bij de rijken zal erven. En vandaar dat er altijd in de loop van de geschiedenis zoveel over en weer gehuwelijkd werd. Het waren meestal politieke huwelijken met als doel om de rijken samen te voegen. Als je tegenwoordig dan op de kaart kijkt, moet je vaststellen dat dat toch niet gelukt is. Maar dat komt natuurlijk omdat de schoonfamilies gewoonlijk al ruzie met elkaar hebben ter gelegenheid van de bruiloft. Of daarvoor. Niet dan? Nooit op een bruiloft geweest? Ik wel. Hè? Nou ja. Laat maar zitten. Maar het is dus niet altijd even goed gelukt. Maar die geschiedenis herhaalt zich enige malen. En dat is wat we straks in dit hoofdstuk tegenkomen. Maar dat zal zijn na de pauze. Nou, zijn we bij vers 5, doe ik maar net. Hè? Zijn bij vers 4 ging het over dat het rijk verdeeld zou worden. Kortom, dat zijn rijk, dat van Alexander de Grote, zou uitgerukt worden. Dat is ook dezelfde term als uit hoofdstuk 8. Waar het dan over een hoorn ging, enzovoorts. Maar goed, daarna vers 5. En de koning van het zuiden, die een van zijn vorsten is, zal sterk worden, staat er. Dus het gaat daarbij inderdaad over Egypte. De lezing van het vers, daar is men het niet helemaal over eens, maar het maakt weinig uit. In elk geval gaat het erom dat die Ptolemeus, want daar gaat het over, hè, dat die Ptolemeus, de generaal van Alexander de Grote, inderdaad zeer sterk zou worden. En dat hij inderdaad zijn heerschappij zou vestigen. Dat wil zeggen, Egypte ontwikkelde zich vanaf die tijd boven verwachting, in ieder geval boven de verwachting van Alexander de Grote. Maar er staat van hem, doch een ander zal sterker worden dan hij. Want dat slaat op Seleucus, dat was dus de koning van het noorden. Die werd nog veel sterker. Beide legden de grondslag voor wat wij noemen een dynastie. Die van de Ptolemeën in Egypte uiteraard. En die van de Seleuciden, zeg maar in het noorden, dus zeg maar in Syrië. Daar komt het in de praktijk op neer. Dat is wat hier dus staat. Beide kwamen tot grote bloei, maar die van het noorden het best. Aanvankelijk althans, Seleucus. Nou goed, waarna we komen bij vers 6. Op het einde nu van sommige jaren, in de praktijk blijkt dat een jaartje of 50 geweest te zijn, zullen zij zich met elkander bevrienden. Maar niettemin zijn het niet meer dezelfde mensen uiteraard, want ze zijn allebei inmiddels overleden. Maar hun functie bestaat uiteraard nog steeds. En daar gaat het maar om. Die lijn wordt gevolgd, hè, zodat je ook nu weer gewaarschuwd bent. Ook op andere schriftplaatsen wordt soms gesproken over een bepaalde koning. Met name ook in het laatste deel van Daniël 11... een heel verhaal over, en die koning zal dit doen, en hij zal dat doen, en hij zal zus en hij zal zo. Maar of het nog steeds dezelfde man is, dat is maar zeer de vraag. En dat is ook wat ik steeds gezegd heb. Ik heb er nog steeds geen twijfel over. Ik denk dat inderdaad Israël straks een verbond zal sluiten met die vorst die komen zal. Dat is dan, zoals nu ligt, Arafat. Maar of dat hem is, nou ja, zij het niet is, dan zijn opvolger. Daar gaat het maar om. Het gaat om de functie en niet om de persoon in kwestie. Niet de persoon zelf. Daar gaat het maar om, hè. Goed, nou, dat heb je hier dus ook. Op het einde nu van sommige jaren, dat wil zeggen 50 jaar ongeveer, zullen zij zich met elkander bevrienden. En de dochter des konings van het zuiden, uit de Ptolemeeën, uit Egypte dus, zal komen tot de koning van het noorden, de Seleuciden, om billijke voorwaarden te maken. Ze sluiten dus een overeenkomst. Doch zij zal de macht des arms niet behouden. Daarom zal hij, nog zijn arm, niet bestaan. Maar zij zal overgegeven worden en die haar gebracht hebben en die haar gegenereerd heeft en die haar gesterkt heeft in die tijden. Daar kun je dus gewoon, als je dit leest, niets mee. Dus op geen manier uit te leggen van, nou, dan gaat het dus dit of dat gebeuren. Dat niet, maar in de geschiedenis kun je het gewoon terugvinden. Op het einde van sommige jaren is namelijk na 50 jaar. De koning van het noorden was toen Antiochus II, bijgenaamd Theos. Die liet zichzelf God noemen, dus. Theos. Antiochus, zo heette ze nogal eens. Die was getrouwd met een Laodike van Laodicea, weet u wel. Laodice, Laodike. En door zijn vrouw werd hij gebracht tot oorlog tegen de koning van het zuiden. Dus die uit de Seleucide was Antiochus. Zijn vrouw heette Laodike. En ze begonnen oorlog tegen de concurrentie. Tegen het zuiden dus, tegen de Ptolemeën. Die man die heette inderdaad Ptolemeus. Maar inmiddels was het niet meer Ptolemeus Soter, maar Ptolemeus Philadelphus. Je had een lief broertje, betekent dat. Maar vooruit. Hè? Ptolemeus Philadelphus. Inmiddels zijn we in het jaar 260 voor onze jaartelling. De strijd werd beëindigd doordat vrede gesloten wordt. Dat is ook wat het vers zegt. Billijke voorwaarden maken enzovoorts. En de strijd werd beëindigd door een huwelijk tussen Antiochus, de koning van het noorden op dat moment dus, en de dochter van Ptolemeus, de dame uit Egypte. En daar gaat het over, hè? De dochter des konings van het zuiden zal komen tot de koning van het noorden. En in de praktijk trouwden ze. De billijke voorwaarden zal slaan op de huwelijkse voorwaarden. Dus, in de praktijk. Deze dochter heette Veronica in gewoon Nederlands. En in wat oudere termen Berenike. Maar dat is Veronica, hoor, Berenike. Ga ik ook niet uitleggen. En daarbij scheidde de koning van het noorden van zijn Laodike. Die had hem immers aangezet tot oorlog tegen het zuiden enzovoorts. En toen de vrede gesloten werd, trouwde de koning met de dochter van de koning uit Egypte. En daarvoor stuurde hij Laodike de laan uit. En onterfde bovendien haar zoon, Seleucus. Nummer 2, Seleucus de Tweede. Doet er niet toe, hè? U schrijft het toch niet op, hè? Ofwel, ja? Seleucus de Tweede, Callinicus. Schijnt dat in kale hoofd dat als ik het zo hoor, maar dat geloof niet. Callinicus. Callinicus, weet je veel. Zodat nu de beide families met elkaar verwant waren. Er ging echter wat mis. Want zo gaat het als de vrouw erin betrokken is. Want de bedoeling was uiteraard dat de koning van het zuiden via zijn dochter controle zou hebben op wat er in het noorden zich zou afspelen, uiteraard. Maar het probleem van de dochter was dat ze toch koos voor de echtgenoot en niet voor de vader. En dus liep het weer verkeerd. Dat was het verhaal. Nee, niet altijd, broeder. Nee, sorry, niet altijd. Uiteindelijk wordt Berenike, Veronica dus, vermoord door Laodike, die zij immers vervangen had. En, want zo gaat dat in de politiek, denk ik altijd. En alle getrouwen van Berenike, de personeel zal ik maar zeggen, worden ook allemaal om zeep geholpen, om het redelijk netjes te zeggen. En zo worden politieke problemen opgelost. Nou, enzovoorts. Vind ik wel mooi genoeg. Waarbij kom in vers 7. Doch uit de spruit van haar wortelen zal er een opstaan. Uit de spruit van haar wortelen, uit haar ouders namelijk, zou er een opstaan. Het gaat namelijk om de broer van Berenike, Ptolemeus, inmiddels. Dus nummer 3, dat heb je bijgehouden vermoedelijk, die rugnummers. Ptolemeus de Derde. Uit de spruit van haar wortelen zal er een opstaan in zijn staat. Die zal met heerkracht komen. En hij zal komen tegen die sterke plaatsen des konings van het noorden. En hij zal tegen dezelfde doen en hij zal ze bemachtigen. Hij komt wraak nemen op zijn zuster uiteraard die ze daar in het noorden vermoord hebben. Dat is het eigenlijk, hè. Dus heel eenvoudig te volgen. En dan vers 8. Ook zal hij hun goden met hun vorsten, met hun gewenste vaten van zilver en goud in de gevangenis naar Egypte brengen. De rijkdommen uit de tempels enzovoorts. Want daar staan altijd de meeste kostbaarheden. Die komen vanzelf in de tempel terecht, weet je wel. Op godsdienstige gronden kun je de mensen namelijk het makkelijkst geld afhandig maken. Sorry. Ja, dat is nou eenmaal zo. Altijd ook zo geweest. Ja. En het christendom is daarin geen uitzondering. Kan het ook niet helpen. En dus als je gauw rijk wil worden, moet je de tempels beroven. Dat was het eigenlijk. Zo deden ze dat. Ja, de tempel is de gemeente, broeder. Ja, dat, nou, laat maar zitten. Hij voert ze dus af naar Egypte. En hij zal enige jaren staande blijven boven de koning van het noorden. Dat wil zeggen, nu hebben de zuidelijken, het is net de Amerikaanse burgeroorlog, maar vooruit. Nu hebben de zuidelijken weer de overhand, is de gedachte. Vers 9. Alzo zal de koning van het zuiden in het koninkrijk komen en zal wederom in zijn land trekken. Hij keerde namelijk terug naar Egypte. Waar hij regeerde tot 222 voor onze jaartelling. Dat is om de datering een beetje bij te houden. Hij bleef dus enige jaren staande. Hij hield het een paar jaar uit, om zo te zeggen. Hij bleef staande boven Seleucus Callinicus uit het noorden. Die stierf trouwens toen hij van zijn paard viel. Redelijk gebruikelijke manier trouwens voor koningen onder. Ja. Vooral van zijn paard. Van hoe het met zijn paard was, daarna hebben wij niet meer vernomen. Nou. Ja, meneer Van Woerden kon er fraai over vertellen, hoor. Of wie erbij geweest was. Maar het is me niet echt blijven hangen. Nou goed. Doch zijn twee zonen zullen zich in de strijd uiteraard mengen. En ze zullen menigte van grote heren verzamelen. En een van hen zal sneller komen en als een vloed overstromen en doortrekken. Daar komt weer zo'n leger voorbij. Met de gebruikelijke termen uit Daniël. Overstromen en doortrekken, weet u wel. En hij zal wederom komen en zich in de strijd mengen tot aan zijn sterke plaats toe. Daarbij gaat het om de twee zonen van de koning van het noorden, Seleucus. Want die moet nou weer te wraak nemen op Egypte, u begrijpt het al. Het is net tennissen. En als het erg snel gaat, pingpongen, ja. Nou goed. Maar die twee zonen die namen het koninkrijk over en trokken inderdaad op tegen Egypte. Hebben uitgebreid oorlog gevoerd tegen Egypte. Eerst Seleucus nummer 3 en dan Antiochus nummer 3, bijgenaamd de Grote. Ze trokken op tegen Egypte om uiteraard hun vader te wreken. En inderdaad... Ze veroverden hun sterke plaats. Dat wil zeggen hun stad. Die genoemd wordt Seleucia. Een stad trouwens die feitelijk de naam draagt van de hele dynastie uiteraard van het noorden. Hè? Nou goed, dat doet er ook verder niet toe, maar het is allemaal precies te volgen. Dan vers 11. En de koning van het zuiden zal verbitterd worden. Natuurlijk, nou, die zal nou weer uittrekken. Het is zijn beurt, hij zal... Hij heeft de service. Ja, precies, ja. Hij is aan slag. En de koning van het zuiden zal verbitterd worden en hij zal uittrekken en strijden tegen hem. Tegen de koning van het noorden. Die ook een grote menigte oprichten zal. Doch die menigte zal in zijn hand gegeven worden. Dus de koning van het zuiden was toen inmiddels Ptolemeus nummer 4. Philopater. Philadelphus had je eerst. Ja. Die hield van zijn broer. En Philopater die houdt van zijn vader. Dus... Noorden was inmiddels Antiochus de derde de grote. En Ptolemeus, dat wil zeggen van de zuidelijke winterslag bij Ravia. Dat is Gaza, maar in die dagen droeg het poosje een andere naam. Ze kwamen elkaar halverwege tegen. Dat is altijd in Canaan. En in dit geval dan in Gaza. Maar Canaan, hè. Nou goed. En Antiochus wordt onderworpen. Dat wil zeggen, de noordelijke worden nu weer onderworpen aan de zuidelijke. En in de praktijk betekent dat ze belasting moeten betalen. Hè? Gek is dat, hè? Wij zijn bevrijd geworden. Maar waarom moeten we nou zoveel... Nou ja. Goed. Vers 12. Als die menigte zal weggenomen zijn, zal zijn hart zich verheffen. En hij zal er enige tienduizenden nedervellen. Evenwel zal hij niet gesterkt worden, want de koning van het noorden zal weer terugkeren. Enzovoort. Ptolemeus, namen die van het zuiden, in vers 12, sluit vrede na enige verwikkelingen. En daarna heet het fraai, hij gaf zich over aan zijn lusten. En het gevolg was dat Egypte wegzakte. In het water denk ik altijd, maar in ieder geval, het ging slecht met het rijk. En dan volgt vers 13, want de koning van het noorden zal wederkeren. Dat is de kans dus weer voor de noordelijke. De koning van het noorden zal wederkeren en er zal een groter menigte dan de eerste was oprichten. En aan het einde van de tijden der jaren zal hij sneller komen met grote heerkracht en met groot goed. Aan het einde van de tijden der jaren is na 12 jaar, dan ben je in het jaar 205 voor onze jaartelling. Toen stierf trouwens, voor zover wij weten, Ptolemeus de vierde. Dat weten wij niet helemaal zeker, maar vooruit, ik laat het maar voor wat het is. In elk geval, hij werd opgevolgd door zijn nog onvolwassen zoon. We weten niet zeker of zijn vader echt overleden was namelijk, maar de legers werden aangevoerd door junior, en die was nogal erg junior, Ptolemeus de vijfde, Epiphanes. Ook een tamelijk godslastelijke naam. Niet Antiochus Epiphanes. Dus, Ptolemeus, we zijn hier bij de zuidelijke. En Antiochus van het noorden verzamelde grote legers en inderdaad haalde grote overwinningen op Egypte. Precies zoals vers 13 zegt. En dan vers 14, ook zullen er in die tijden velen opstaan tegen de koning van het zuiden, tegen Egypte dus nog steeds. En de scheurmakers uw volk zullen verheven worden om het gezicht te bevestigen, doch zij zullen vallen. Het punt was namelijk dat de oorlogen zich een beetje uitbreiden en dat ook Grieken zich in het verhaal mengden. Hij maakte namelijk een verbond met Philippus van Macedonië en zij veroverden gezamenlijk Fenicië, dat is Libanon, zeg maar. Dat ligt op de grens tussen, ligt op het gebied tussen die beide rijken, dat noordelijke en dat zuidelijke rijk. En dus, nou ja, goed, zo ging het dus verder. Er worden scheurmakers des volks genoemd, dat komt omdat er inderdaad Joden in het verhaal betrokken waren. Die streden mee aan de kant van Egypte. Maar dat liep verkeerd af, in elk geval. Dan vers 15, en de koning van het noorden zal komen en een wal opwerpen. Dat is nog steeds Antiochus de derde, de grote. De koning van het noorden zal komen en een wal opwerpen en vaste steden innemen. Hij veroverde namelijk Sidon. Dat ligt in Libanon, maar het was in de macht op dat moment van Ptolemeeën, dat wil zeggen van Egypte. Goed. Hij veroverde Sidon op de Egyptenaren onder leiding van Scopias, misschien naam ooit wel eens gehoord zou kunnen. Tamelijk beroemde figuur in elk geval. Wal opwerpen, vaste steden innemen. En de armen van het zuiden, dat wil zeggen de legers van het zuiden, zullen niet bestaan, namelijk niet stand houden. Nog zijn uitgelezen volk, ja, er zal geen kracht zijn om te bestaan. Dus weer wordt Egypte, delft Egypte het onderspit. Is het idee. Maar hij die tegen hem komt, vers 16, zal doen naar zijn welgevallen. En niemand zal voor zijn aangezicht bestaan. Hij zal ook staan in het land des sieraads. En de verderving zal in zijn hand wezen. Hij verovert namelijk niet alleen Egypte, maar ook inderdaad Kanaan. Waarbij dus de Joodse staat, voor zover die bestond dan. Maar die was er. De Joodse staat in de handen valt van de Seleuciden. Is de gedachte. En dat heet dan het land de sieraads. Nou goed. Nou schiet het al aardig op. Want bij vers 17. Snel kan ik dat, hè? Vind u niet? Ja. Ja, als niemand vraagt, dan schiet het snel op. Nou goed. In vers 17 zijn we al in 198 inmiddels voor onze jaartelling. Daar staat, hij zal zijn aangezicht stellen om met de kracht zijn schansen rijks te komen. En hij zal billijke voorwaarden medebrengen, zodat wij vermoeden dat het weer over een huwelijk gaat. Nou goed. En hij zal het doen, want hij zal hem een dochter der vrouwen geven, zoals u ziet. Om haar te verderven, maar zij zal niet vaststaan en zij zal voor hem niet zijn. Het is Antiochus de derde, de grote, die een huwelijk regelt tussen zijn dochter Cleopatra. Dat was niet de beroemde Cleopatra, maar een andere Cleopatra. Ik kan het ook niet helpen. Nee, dit is nummer 1, niet nummer 2. Dit is nummer 1. Deze heeft het uitgevonden, zal ik maar zeggen. Maar de beroemde, dat is een andere. Dat is van latere datum. Maar goed. Antiochus de derde regelt dus een huwelijk tussen zijn dochter Cleopatra. Die andere was namelijk pas in 31 voor Christus, broeder. Ja, nou goed. Tussen zijn dochter Cleopatra en de jonge koning van Egypte, Ptolemeus, inmiddels nummer 5. U weet wel, die onvolwassen zoon nog. Maar langzamerhand moest hij toch maar eens aan trouwen denken. Dacht zijn aanstaande schoonvader. Om de rijken weer bij elkaar te brengen daar. Hierdoor hoopte hij uiteraard deze Antiochus macht te krijgen in Egypte. Via zijn dochter en zijn jonge schoonzoon. Maar dat lukte weer niet. Want de dochter was niet trouw aan haar vader. En zo hoort het natuurlijk ook. Toch? Ja. Nou goed. Dat is vers 17. Zij zal voor hem niet zijn. Zij blijft hem niet trouw. Dus ook dit leidt tot niets. Daarna zal hij zijn aangezicht tot de eilanden keren. Die Antiochus. Die zijn dochter inmiddels kwijt is dan. Hij zal zijn aangezicht tot de eilanden keren. En hij zal er vele innemen. Dat gaat over de eilanden voor de kust van Klein-Azië. Hij zal er vele innemen. Doch een overste zal zijn smaad tegen hem doen ophouden. Behalve dat hij zijn smaad op hem zal doen wederkeren. Ik ga maar niet letterlijk uitleggen wat er precies staat. Want de geschiedenis is duidelijk genoeg. Antiochus III veroverde wat van die eilanden. En kreeg toen een tegenstander tegenover zich. Dat was niet die van het zuiden. Maar het gebeurde wel in Egypte overigens. Maar het was een Romein. Een Romeinse admiraal, zal ik maar zeggen. De Romeinse, nou generaal officieel, maar hij kwam toch per boot. De man die voluit heet Lucius Cornelius Scipio Asiaticus. Dank u. Dus dan weet u het wel, hè. Scipio wordt hij genoemd. Scipio. Hij versloeg hem, dat wil zeggen dat dus de Egyptenaren zich, of de Romeinen zich langzamerhand met het verhaal gingen bemoeien. Enzovoorts. Er wordt ook smakelijk verteld dan hoor, hoe die twee elkaar op het strand ontmoeten enzovoorts. En Scipio die zei tegen Antiochus, kijk ik wil niet meer hebben dat je dat doet. En Antiochus zei, nou daar zal ik dan eens over nadenken. En Scipio die liep een keer om hem heen, trok een cirkel in het zand enzovoorts. Hij zegt, maar voor je die cirkel uitloopt, moet ik wel een antwoord van je hebben. Nou, zo ging dat. Dat is nog eens onderhandelen. He? Dat ging wat sneller. En hij moest smadelijk de aftocht blazen. Goed. Daarna richtte deze Antiochus de derde zich op de vestingen van zijn eigen rijk. En om zijn uitdrukkelijk zijn financiën aan te zuiveren, beroofde hij hier en daar wat tempels. En dat kwam hem duur te staan, want bij een van die gelegenheden werd hij toen gedood. Dan is het inmiddels 187 voor onze jaartelling. En dat ik die jaartallen noem is omdat u en ik weten dat ze ongeveer rond 170 voor onze jaartelling, die Antiochus Epiphanes, zou verschijnen en daarna de tempel zou ontheiligen enzovoorts. Hè? En ook een beetje om aan te geven hoe snel we hier dus toch door deze geschiedenis heen vliegen. Ik besprak net al vers 19. Hè. Hij zal zijn aangezicht keren naar de sterkte zijns lands. Zijn eigen vestingen opbouwen. Maar als hij dan niks veroveren kan, dan maar het eigen land versterken. Maar er staat, hij zal aanstoten en vallen en niet gevonden worden. Want bij een van zijn plundertochten van tempelplundertochten, om zo te zeggen, werd hij gedood. 187 voor onze jaartelling. Waarna, vers 20. Er zal in zijn staat, in zijn plaats dus, zal er een opstaan, doende een geldeiser doortrekken. In koninklijke heerlijkheid. Ja, dat is een belastingambtenaar, broeder. Inderdaad, ja. Maar hij werd door de koning zelf verstuurd. Zo ging dat de man geen collecteren. Met wat dwang, natuurlijk. Maar vooruit. Maar hij zal enige dagen gebroken worden, nochtans niet door toornigheden, noch door oorlog, zegt vers 20. De een die zou opstaan was Seleucus, inmiddels nummer 4, telt daar wat langzamer, want er zijn er wat minder die Seleucus heten. Maar Seleucus nummer 4, de opvolger dan dus van Antiochus de derde, Antiochus de grote. Seleucus de vierde, Philopater. Die stuurde een geldeiser inderdaad naar Judea. De man heette Dorus. Vouwen uit de broek. En dat soort dingen meer. Heliodorus, wel te verstaan. Hij zegt ze maar door. Nou goed. Heliodorus. De zoon van de zon of zoiets. Maar dat hebben de Joden geweten dus. En het was natuurlijk onder dwang betalen. De man werd trouwens gezonden om de tempel van Jehovah uiteraard te plunderen in Jeruzalem. Want tempel plunderen, dat is het meest lucratieve om te doen eigenlijk. Hè? Want daar verzamelt zich het geld. Nou goed. Het aardige is echter, en dat staat aan het eind van vers 20, maar hij zal in enige dagen gebroken worden. Dat slaat kennelijk niet op die geldeiser. Dat zou je misschien zo lezen, maar ik heb al gezegd, aan de hand van deze verse kun je niet zeggen, dit of dat gaat er gebeuren. Nou, geldeiser nog net wel. Maar als er staat, maar hij zal in enige dagen gebroken worden, slaat dat niet op meneer Heliodorus, maar slaat op Seleucus de vierde Philopater. Want na 11 jaar koningschap werd Seleucus vermoord door Heliodorus. Door de belastingambtenaar. Zit erin. Je stuurt zijn man weg om fondsen te verzamelen. Maar daarmee maakt hij zich zelfstandig natuurlijk. En op een gegeven moment probeert hij van zijn baas over te nemen. Zoals in het midden- en kleinbedrijf bekend is. De baas moet altijd oppassen dat niet de boekhouder de macht overneemt. Dat is het probleem van boekhouders. Als ze goed zijn, bemoeien ze zich met de bedrijfsleiding. Gelukkig dat ik u niet ken en dat ik niet weet wat voor werk u doet. Maar goed, u bent dus gewaarschuwd. Een boekhouder wordt geacht achter de feiten aan te lopen. En de feiten zelf worden bepaald door de baas. Dat is het eigenlijk, hè. Maar hier liep het dus ook fout. Nou goed, Seleucus werd vermoord door Heliodorus. Het is net een verhaal van de maffia, denk ik altijd. Maar goed. Dus niet door toornigheden, nog door oorlog. Vers 21 inmiddels. Seleucus laat geen erfgenaam achter. Maar hij moet wel opgevolgd worden. En wat er gebeurd is, er zou een verachte, dat wil zeggen een die niet in aanmerking zou komen omdat hij wat naar achteren staat. Dat is wat veracht betekent. Verachterd is eigenlijk het idee. Iemand die achteraan staat, dat is verachten. Iemand verachten wil zeggen iemand achteruit zetten. Nou goed. Daarna zal een verachter in zijn staat staan. Voor alle duidelijkheid staat het dus inderdaad bij de welke men de koninklijke waardigheid niet zal geven. Dat is hetzelfde als een verachter. Het gaat namelijk over een jongere broer van Antiochus de derde, de grote. Dus dat is uit een andere tak van de familie langzamerhand. En die verdrijft samen met een helper, Eumenes, verdrijft hij Heliodorus. Het zal duidelijk zijn dat de moordenaar eerst de macht overneemt, maar dat lukte nu niet. Er komt meer voor kijken om een bedrijf te runnen. Moet je meer zijn dan boekhouder. Meer in je massa hebben ook, dat is zo. Nou goed, in elk geval, Hier verschijnt dan Antiochus, degene op wie wij al een poosje wachten dus, Antiochus de vierde, Epiphanes. Een die niet in aanmerking kwam, die viel buiten de lijn van normale erfopvolging, maar die inderdaad door slinkse streken deze Heliodorus aan de kant weet te schuiven, is het idee. En daarmee zijn we dus terecht bij de figuur die de tempel zou ontheiligen en het Heer in de afval zou overgeven enzovoorts. En de aardigheid is dat het verhaal nu ineens vanaf vers 21 een heel stuk langzamer gaat. En eerlijk gezegd, het zou ergens moeten overspringen naar de toekomst. Waar? Daar wordt over gediscussieerd. Sommigen zeggen hier al. Anderen noemen in het bijzonder, even kijken wat het vers was, vers 31. Want dan gaat het over stellen van een verwoestende gruwel. Enzovoorts. En nog anderen noemen vers 36. Daar waar de sprong zou gemaakt worden. Want vanaf een bepaald punt is het niet meer duidelijk of het nou gaat nog over Antiochus. Zou kunnen namelijk. Of dat het al gaat over die figuur die in de eindtijd komen zal. Het ligt gewoon over elkaar heen. Ik persoonlijk vind het helemaal geen punt waar de sprong gemaakt wordt. Ik denk niet. Ik denk namelijk niet dat het de sprong is. Ik denk dat er gewoon een heel stuk overlapt in elk geval. Maar goed, dat doet nou weinig ter zake. Wat wel ter zake doet, is dat wij ineens bij vers 21 bij Antiochus Epiphanes zijn. De beroemde, de beruchte. Maar dat feitelijk in vers 36 gaat het eigenlijk nog over hem, zal ik maar zeggen. Ineens gaat het verhaal veel trager. En dat komt omdat die voorgaande versen, zoals ik al zei, tot en met vers 20, gewoon alleen maar de verbinding leggen tussen de dagen van Daniël. Het eerste jaar van Kores, of het eerste jaar van Darius de Mede, maakt me niet zoveel uit. Maar vanaf de dagen, begindagen van het Persische Rijk tot aan de dagen van Antiochus Epiphanes. En de schrift hecht er heus geen belang aan wat er in die tussentijd gebeurt. Het gaat er gewoon om dat we aan de hand van de beschrijving zonder enige twijfel moeten vaststellen dat die figuur uit vers 21 inderdaad Antiochus Epiphanes is. En daarom is het ook niet nodig dat we hetgeen in de eerste 20 versen uiteengezet wordt, ook nog elders in de Bijbel zouden vinden. De regel is immers, het moet twee keer ergens staan. In dit geval is dat echt niet te vinden. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand het nog ergens op een andere plaats gevonden heeft. Maar het is ook niet nodig. Het gaat er maar om dat we via dit smalle lijntje in ieder geval deze Antiochus Epiphanes kunnen identificeren. Weten